rational to use it? It would sure as hell get me to work on time, huh? When, and if we go to heaven, how do we get there? I truly pray it will not be by public transport system. Is ascending to heaven some kind of teleportation? Ancient teleportation. I believe so. But I'm guessing that there the body does not travel in the same way. It's a one way to the eternal immaterial kingdom. I wonder if it is non-physical, and is this space we call heaven located in our own spatial system, or is it otherworldly? Something that we mere souls here on earth cannot grasp and will only fully understand when we are freed from flesh.
Zingen in alle tonen van mijn buik, vals en zuiver. Je zegt dat je weer sterfelijk bent, maar het leven gaat niet dood. Kunnen we nieuw beginnen? Kunnen we nieuw beginnen? Kunnen we nieuw beginnen? Kunnen we nieuw beginnen? Ik wil liedjes voor je zingen. Stromen met de golven, tegenstribbelen. Maar wat als ik bang ben om mezelf te leren kennen? Kunnen we een nieuw beginnen?
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 Kunnen we
nieuw?
Kunnen we nieuw?
Kunnen we nieuw beginnen?
Kunnen we een nieuw beginnen?
Kunnen we een nieuw beginnen?
Kunnen we een nieuw beginnen?
Kunnen we nieuw?
Mag ik wat vragen? Wat ben je vandaag?
Wat ben ik vandaag? Ja, dat is een goede vraag.
Ik ben vandaag je moeder.
Oh,
fijn. Je kan het een beetje zien. Ik heb mijn neptieten in.
Ben je niet al echt het tieten aan het groeien dan?
Weet je wel. Begint te komen.
Fijn.
Maar ja, nu nog even de neptieten. En ik draag een jurkje. En een rokje. Ja, dus vandaar.
Vandaag draag ik ook een jurk, een neongroene jurk. En een grote sweater. Maar, die van Anton is.
Maar ben je dan nu een meisje of een jongetje? Want een jongetje kan natuurlijk net zo goed een rokje dragen. Dat heb ik ook jaren gedaan.
Ja. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik op die vraag moet beantwoorden. En ik weet eigenlijk ook niet of ik het een hele belangrijke vraag vind.
Nee, dat is het misschien ook helemaal niet. Alhoewel de mensen daar vaak anders over denken. De maatschappij
Ja, die vraag wordt me ook natuurlijk ook heel vaak gesteld.
Ja.
Zelfs toen ik was een hijskraan aan het beklimmen. En toen kwam de politie. En toen riepen ze door de megafoon: ben je een jongen of een meisje?
Ja, dat is ook voor de politie kennelijk erg belangrijk om
toen
te weten.
Terwijl ik er bovenop die hijskraan stond.
Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen. De verwarring. De verwarring. En ik heb natuurlijk ook leuke avonturen meegemaakt. Want voordat ik echt in transitie ging, kleedde ik me ook al in een rode jurk of whatever. En dan was ik op een gegeven moment in Leeuwarden, tijdens dat de eerste boerenprotesten begonnen. En mijn hotel was tegenover het provinciehuis. En op dat moment werd er ook vergaderd in het provinciehuis. En ik stond buiten te wachten met een hoge hoed op en een rode jurk aan, tot ik opgehaald zou worden om naar de plek gebracht te worden waar we dingen zouden gaan doen. En de mannen die daar voorbij kwamen, die naar het provinciehuis gingen om te vergaderen en belangrijke dingen te doen, die keken achterom met enige afschuw of zelfs angst in de ogen. Terwijl juist de vrouwen, die daar natuurlijk ook vergaderen en ook dingen doen en die belangrijk zijn, juist heel positief reageren. Goh, leuk!
Mm,
dus er zit toch wel een heel verschil
in reactie
tussen mannen en vrouwen.
Ja, want als je de mannelijkheid bevraagt in zijn algemeenheid, dan bevraag je ook de mannelijkheid van die mannen zelf.
En daar zijn ze misschien nog wat banger voor dan
precies,
van mij.
Ja, dat denk ik ook. Maar goed, alle gender-anekdotes, daar hebben we er nog veel van, denk ik.
Dat
eventjes
ik
opzij, hoe komen we eigenlijk bij dit onderwerp van gender na dit lied?
Dat weet ik eigenlijk niet. Dat jouw grote liefde voor Anton. Ja. Terwijl dat op een gegeven moment toch een vraag is geweest.
Wat?
Nou, ben ik een jongetje of een meisje?
Ja, het was eigenlijk heel lang een hele grote duidelijkheid, tot Anton opeens voorbij kwam.
En toen was het toch een meisje.
Ja, ik weet niet wat het is, maar...
Maar misschien ben je het gewoon allebei. Misschien mag je er trots op zijn dat je het gewoon allebei bent. Dan ben je fysiek misschien wel een meisje, maar qua brains, qua mentaal, qua wie je bent, ben je eigenlijk gewoon allebei, een meisje en een jongen.
Nou, ik weet niet wat ik ben, maar...
Waar je mag van genieten.
Ik geniet er sowieso van, maar ik weet niet wat ik ben. Maar ik denk dat ik liever praat over dat proces van ontdekking in plaats van het resultaat ervan. Je zou kunnen zeggen dat het antwoord op de vraag het resultaat is. En dat de vraag is eigenlijk het interessante daaraan.
De vraag, en ik heb ontdekt eigenlijk dat het ook behoorlijk vloeibaar is.
Dat heb ik dus ook ontdekt, want ik heb me een tijd lang heel erg vastgezet in een jongen zijn. En ik was ook echt bereid om hormonen te gaan nemen. En toen kwam Anton opeens voorbij en toen is alles helemaal omgegooid. En toen heb ik ook de vloeibaarheid ervan weer ontdekt. En daar is eigenlijk ook alles ontstaan. Het was echt... het was best wel... Het heeft de nodige tumult veroorzaakt, die ontmoeting met hem.
Daar kan ik me iets bij voorstellen.
Ja.
Ja. Maar misschien is het ook wel een beetje zo toen ik de relatie kreeg met de vrouw met wie ik getrouwd ben. Ken die al langer. Je bent verliefd?
zo kan ik het noemen, maar dit is wel een heel ander soort verliefdheid dan ik eerder heb gekend.
Dus het is het station van de kalverliefde gepasseerd, zullen we dan maar zeggen.
Nou, zelfs de koverliefde heeft een hele andere vorm aangenomen. Eentje die veel rustiger is. Ik denk dat het verliefdheid genoemd zou kunnen worden, maar het is een ander soort verliefdheid dan ik ooit heb gekend.
Dus je bent wel eerder verliefd geweest?
Ik ben zeker eerder verliefd geweest.
Maar dit is anders?
Dit is rustiger en vertrouwder.
Dan denk ik dat je echt van iemand houdt.
Ik denk het ook, ja.
En dat is een heel verschil, denk ik. En dan heb je misschien ook het gevoel dat je een bepaalde trouw hebt aan die persoon.
Ja, ik voel me heel trouw, ja, aan hem. Het is ook voor het eerst dat ik dat soort woorden aan het begrijpen ben. Trouw. En bijna eng om te zeggen op de radio, want dan wordt het een soort van echt. Maar ik had laatst een ingeving, we waren in het Pampos tussen Leiden en Katwijk. En daar is een heel mooi stukje water met in het midden een soort eilandje met bomen. En die bomen die praten soms tegen mij en dan roepen ze me. Dus we waren daarheen gegaan en toen vertelden die bomen mij dat hij de ware is. En toen vroeg ik aan de bomen wat dat dan betekent, de ware. Toen zeiden ze, ja, dat weet je wel. Ik zei, nee, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. En toen vertelden ze me, dat betekent dat hij jou de waarheid laat zien.
Dat is bijna bijbels.
Ja, bomen zijn ook bijbels, Lieuwe.
Ik weet het. Als dominee zeg ik dan, al sprak ik alle talen van alle mensen en die van de engelen, maar ik had de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Al had ik de gaven om te profiteren, te doorgronden ik alle geheimen en al bezat ik alle kennis. En als ik heb geloofd dat ik bergen kwam verplaatsen, al had ik de liefde niet. Ik zou niet zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel voor de armen wilde geven, of al mijn lichaam prijs te worden verbrand, al had ik de liefde niet, ik zou mij niet baten. De liefde is geduldig, vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof of zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwade niet aan. Ze verheugt zich niet in het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze en alles volhardt ze. Liefde zal nooit vergaan. Profetieën kunnen verdwijnen, klanktaal zal verstommen. Kennis kan verloren gaan, want ons kennis schiet tekort en ons profiteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, dan zal wat beperkt zijn verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind en redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter mij gelaten. Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Dit is wat blijft. Geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Kun je daar wat mee?
Met die liefde?
Ja. Met dat de liefde onvoorwaardelijk is, dat de liefde alles vergeeft, dat de liefde alles verdraagt.
Ik denk dat ook thema's zijn die in mijn liedjes terug te horen zijn. Nou. En ik hoorde ook het thema waarheid in deze tekst.
Zo'n liedje doen.
Laten we een liedje doen.
Thank you. Bijna denken aan boeddhistische tempel.
Mm.
Aan oerklanken.
Het lied heet Spelen met vuur. En het is, wat ik me erbij voorstel, is inderdaad een groot vuur en een soort groot ritualisch vuur waarbij gezongen wordt. Ik zie dit project ook als een heel oers project. Dit heb ik samen met Anton gemaakt. De vorige twee liedjes die ik heb gedraaid heb ik voor Anton gemaakt. En deze heb ik met Anton gemaakt. En het is een project dat ontstaan is uit pure inspiratie en oerklanken. Zo zou ik dat wel omschrijven, ja.
Dat is bijna heel erg natuurlijk. Want waar ik ben bijvoorbeeld als Wicca en magie mee bezig ben, dat zijn die grondtonen, dat zijn grondklanken.
Mm.
En wat ik vorig jaar met Maatjek gedaan heb, is de Open D-snaar. Mm-hmm. Die als een meditatieve droom boven alles uitstijgt,
mm-hmm.
als het ware. Maar één toon, maar mm-hmm. dan 6 uur lang. Ik bedoel, het is een meditatie.
Ja.
Ja, de hemel opent zich.
Ik oefen veel overtoonsinging. En dat is een manier van zingen waarbij je een grondtoon hebt. En waarbij je één, ja, om het even simpel uit te leggen, één extra toon uitfiltert. Dus dat je een soort van 2 tonen tegelijk hoort. En ik zie dat ook heel erg als de grondtoon die hier op de aarde is. En die extra toon die ik er overheen zing, waarmee ik contact maak met de hemelen en alles wat daar is. En dat hoor ik ook heel erg in dit lied, wat Spelen met Vuur heet.
Vuur is natuurlijk ook een oerelement in de magie en in de druiderij en in de Wicca. En in...
Ja, en ook een heel...
Het zijn van de elementen.
Ja, ja. En ook een heel ritualisch element.
Ja.
Al zijn ze allemaal even ritualisch uiteraard. Maar ik denk dat het vuur wel het meest geassocieerd... Of over het algemeen meest geassocieerd is met rituelen. Ik zie hierbij ook echt vormen. Een ritueel waarbij... Anton speelt hier gitaar. Waarbij ik dan hem ook vormen zie die gitaar speelt. Hij was gitaar aan het spelen met de gitaar zo op zijn schoot. En ook veel zo op de snaren aan het drukken. En ik die daarbij zing. En mensen die daar om dat vuur heen dansen. En allemaal in trance geraken. Dat is wat ik hier voor me zie.
Ja, dat zie ik eigenlijk ook wel. Dat zie ik eigenlijk ook wel gebeuren. En dat was het, ook het spannende met die toon, die open D-snaar op de bas.
Mm-hmm.
En dan op de filmmeester, de klassieke bas, zeg maar.
Mm-hmm.
Want die toon, die ene open D, die heeft eigenlijk alle grondtonen, maar ook alle hoge overtonen. Dus die heeft zowel aan de lage kant als aan de hoge kant heeft hij de meeste tonen.
Ja, ja.
En daarom is die toon zo doordringend. Daarom is dat zo'n, ja, de open day. Dan kan er bijna spiritueel. Het is spiritueel.
Ja, muziek is sowieso heel spiritueel.
Ja.
En liefde ook trouwens.
Ja.
Als je dat ervan wil maken.
Zeker. Zeker. Heb je nog een muziekje?
Ja.
Somewhere we are feeling the same, no same.
Ik zou wel een piraat willen zijn.
Een wat?
Een piraat.
Een piraat? Waarom zou jij een piraat willen zijn?
Ik denk om dat idee om alleen maar zee om je heen te hebben en verder niks. En verder niks, behalve de zee en mijn lief.
Ja.
En mijn dobbelstenen.
Dobbelstenen, waar heb je
het? Feedbacken.
Oké. Waarom zou ik dobbelstenen willen hebben?
Ja, die dobbelstenen heb ik nodig om te weten waar ik heen ga.
Ah, oké. Okay. Ja, dat is ook een manier om ergens te komen natuurlijk. Dat lijkt me reuze spannend om aan de hand van dobbelstenen ergens naartoe te gaan.
Mm-hmm. Ja, het is niet altijd even duidelijk, dus het laat veel aan mijn interpretatie over. En veel aan mijn intuïtie over. Dus in zekere zin is het een manier om te leren luisteren naar mijn intuïtie.
Ja.
Maar ik zie het wel voor me, zo'n piraat met dobbelstenen en een kaart met alleen maar zee.
Mm-hmm.
En een kompas. En ja, ik zou helemaal gek worden, natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat er een soort romantisch idee in mijn hoofd zit van niet zoveel moeten.
Ja, maar we moeten al te veel in deze wereld.
Dat bedoel ik, daarom. Als je gewoon lekker op zee zit, dan hoef je alleen maar te overleven.
Ja. Ja. Dat is een van de dingen die mensen problemen mee hebben. En is dat ze altijd dingen moeten. En ik betrap mij er zelf ook op dat ik nu nog steeds, nu ik zelfs gepensioneerd ben, dat ik dus ook nog allerlei dingen moet. En dan is het maar goed dat ik bij Worm werk, want dan is het moeten niet zo heel erg.
Mm.
Om het op die manier uit te drukken. Maar ik wil je nog wat meegeven.
Oké, ik ben benieuwd.
De onnoembare, de aanwezige die wij kennen onder vele namen, heeft mij voor het andere geschapen. Toen hij zijn scheppingswerk begon, was ik zijn eersteling. Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles was, nog voor de aarde vorm kreeg, nog voor de bronnen met hun waterstromen, toen er nog geen oceanen waren. Voordat de bergen verankerd waren, werd ik voortgebracht, nog voor er heuvels waren. De aarde en velden had de onnoembare, de aanwezige die wij kennen onder vele namen, nog niet geschapen. Geen korrel zand was nog gemaakt. Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf, een cirkel om het water trok, de wolken aan de hemelkoepel plaatste en de oceanen bruisend liet opwellen. Toen hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met zijn woord een plaats gaf. De fundamenten van de aarde leggen. Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid en vond de vreugde in zijn hele aarde en verheugde mij in de mensheid. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Gelukkig is wie op mijn wegen blijft. Luister naar wat ik leer en word wijs en negeer mijn lessen niet. Gelukkig is de mens die naar mij luistert, dag in dag uit bij mijn woning staat en de wacht houdt bij mijn deur. Want wie mij vindt, vindt het leven en ontvangt de gunst van onnoembare, de aanwezigen die wij kennen onder vele namen. Wie aan mij voorbij gaat, doet zichzelf kwaad. Wie mij haat, bemint de dood. Amen.
Ja, ik heb daar wel mijn eerste reactie daarop is dat ik het een heel wijs ding vind om iedereen's lessen te negeren en volledig te doen wat aan jou
ja, wordt. Dit stuk heet ook wijsheid spreekt. Want dit is namelijk de vrouw van God, dit is wijsheid.
Ah, oké. Okay. Ja, maar
ik heb niet het stuk gelezen, want niet. Niet te veel, dat zou te veel zijn, maar.
Ja.
Alleen de essentie.
Ja. Ja, maar in het stuk wordt gezegd, negeer mij niet.
Nee, maar dat gaat om de wijsheid. Je moet de wijsheid niet negeren. Zij is wijsheid. Wijsheid is altijd een vrouw, hè?
Waarom?
In het oude, in het midden en verre oosten, is wijsheid, de godin van de wijsheid, dat is altijd een vrouw. Godin. Vaak heeft die godin ook nog wel wat neventaken. Godin van de visserij of nou ja, iets anders erbij, hè, een neventaak. En ja. Zoals vrouwen een hele hoop neventaken hebben, heeft ook de godin wijsheid heel veel neventaken. En ook hier spreekt een vrouw.
Ja, interessant dat we nu komen weer op het concept van gender. En ik denk dat dat in heel veel gesprekken, zonder dat we het doorhebben, naar boven komt. Ik vraag me af, wat maakt wijsheid dan een vrouw? Ik verbind dat intuïtief gezien ook heel erg met vrouwelijkheid.
Ja, omdat het de tegenpol is van het mannelijkheid.
Maar dus mannen zijn totaal onwijs, wil je zeggen?
Nou ja, dat wil ik niet zeggen, maar ze hebben toch al, denk ik, een andere neiging. En ik heb me daar zelf dus ook al over verbazeld dat veelal zo is, dat mannen toch vaak de kortere weg kiezen, de weg kiezen van kracht, van masculinity, van en dat wil niet zeggen dat vrouwen dat ook niet kunnen doen. Vrouwen kunnen natuurlijk net zo goed voetballen als dat mannen dat kunnen, bij wijze van spreken. Dus dat heeft daar op zich helemaal niks mee te maken, maar het heeft meer te maken met de attitude. En ik denk dat wat ik zelf ook in de praktijk meemaak, is dat de attitude van vrouwen een totaal andere is als die van mannen.
Wat zou jij dan een wijze attitude noemen?
Een vrouw, bijvoorbeeld wat ik hier bij waar we nu zijn, hebben ook een bar. En dan gaan mensen drinken. Alcohol, bier, whatever. En dan wordt af en toe wel een glaasje te veel gedronken. En over het algemeen trekken vrouwen zich dan een beetje terug. Zo van, oké, ik heb nu klaar. Terwijl mannen dus heel erg overdreven gaan worden. Die gaan dingen zeggen die ze eigenlijk beter niet kunnen zeggen. Mm. En die gaan zich misdragen, die gaan gedrag vertonen wat ze beter niet kunnen doen. En bij vrouwen komt dat een stuk minder voor. Ik wil niet zeggen dat het niet voorkomt, maar een stuk minder. Dus dat valt mij gewoon op in het uitgaansleven.
Maar dit is een voorbeeld, maar ik ben op zoek meer naar wat is wijsheid nou echt?
Ja, dat is heel moeilijk om dat te bepalen. Wijsheid is omgaan met de vragen van het leven en daar een weg in te zoeken. En een weg te zoeken naar verbetering, een weg te zoeken naar opbouw en niet naar afbraak. Een manier te zoeken om de wereld te behouden, niet om de wereld te vernietigen. Dus de wijsheid ligt eigenlijk aan de kant van het behoud, van het groeien, van sterk worden, van...
Nou, dat is wel interessant, want in dit stuk wat je voorleest wordt ook gezegd, als je niet naar mij luistert, dan bemin je de dood, zoiets.
Nou, er staat gewoon, eigenlijk kan het wel even erbij pakken nog voor de zekerheid. Dit is namelijk uit de nieuwe Bijbelvertaling, versie 2021. En ik ben er blij mee dat er bepaalde woorden een klein beetje zijn veranderd in dit stuk. Omdat in het verleden was het nogal een heel erg dwangmatig stuk. Waarbij ze uitspreekt: wie aan mij voorbij gaat, doet zichzelf heel kwaad. Wie mij haat, bemint de dood. Dus als je de wijsheid haat, dan bemin je de dood.
Ja, dat vind ik dus interessant, want ik heb van mijn wijze moeder geleerd, om die een hele sterke connectie heeft met de dood, om de dood juist te omarmen. En daar niet dat evenveel te... daarvan te houden als het leven. Want die twee komen zo samen.
Dat klopt ook. En ik ben op zich ook zelf ook niet bang voor de dood. Ik bedoel, het is een gegeven. Het is misschien alleen de manier waarop je doodgaat. Ik heb liever niet dat ik allerlei vreselijke ziektes krijg en dat ik onder vreselijke pijnen kom te overlijden. Dat is toch even wat minder.
Ja.
Maar het doodgaan aan zich, ja, nee, dat boezemt mij geen angst aan. Nee, niet echt. Dus het is ook een onderdeel gewoon van het leven, van wat het is. Maar wat we hier natuurlijk bedoelen, is natuurlijk het contrast tussen leven en dood. En dat je daar dus wat aan kan doen door wijs, door wijs te zijn, door de goede dingen te doen. Want daar komt het in wezen op neer. En want het in het eerste stuk, de tekst begint, want ik heb alleen maar een klein stukje, de tekst begint met hoor, wijsheid roept, inzicht laat haar stem horen.
Mm-hmm.
En er staat duidelijk haar stem horen. Mm-hmm. Dus je weet dat het hier een vrouw is die spreekt.
Mm-hmm.
En ik denk dat het heel belangrijk is. En dan staat er bijvoorbeeld, de tweede zin is, wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel, langs de weg, bij het kruispunt van de wegen, bij de poorten van de stad, bij de ingang van de toegangswegen, klinkt haar stem. Mensen, ik roep tot u, ik richt mij tot iedereen. Mm. Dus het is, die boodschap is voor iedereen, de wijsheid is voor iedereen. Luister, ik vertel u waardevolle dingen, mijn woorden zijn waarachtig. Mm. Dus ik denk, en het gaat er niet eens om dat je gelooft in God of weet ik wat hoor. Dat is eigenlijk helemaal het punt niet. Het gaat het punt wat er in deze wereld gebeurt. Er gebeuren zoveel onwijze dingen eigenlijk. Zoveel dingen ter vernietiging waarmee we helemaal niks opschiet. Waardoor Poetin bijvoorbeeld met zijn macht, hè, dat moet allemaal maar macht zijn, moet allemaal maar... Hè, maar zelfs grote bedrijven die zeggen dat ze iets goeds gaan doen voor de wereld, maar vervolgens de hele boel afbreken, nog steeds niet door hebben dat er een klimaatcrisis hebben en nog steeds niet door willen hebben dat er het een en ander aan de hand is. En dan zegt wijsheid van ja, sorry, maar als je daaraan voorbij gaat, dan min je de dood. En dat klopt ook. Want als wij luisteren naar die andere kant, dan blijft er niks over. Hmm. En dat is niet alleen onze persoonlijke dood, maar dat is toch de dood van de wereld.
Het geheel.
Van het geheel.
Nou, ik heb daar toch... Ik weet niet, ik heb daar andere ideeën over. Ik zie wel dat er ook veel vernietiging is en zo, maar ik weet niet of dat een... Ik weet niet of dat een ramp is, of dat gewoon normaal is. Nou, ja, normaal is natuurlijk ook weer iets wat we kunnen bediscussiëren, maar... Ja.
Kijk, als het een ramp is, is het niet erg, want dat is natuurlijk.
Ja,
alleen wat er dus nu gebeurt, is niet natuurlijk. Een collega van mij heeft een stuk geschreven dat het natural disasters are not natural. En wat de schrijfster hiermee bedoelt is dat de dingen die nu gebeuren aan onszelf te wijten zijn, hè, als gevolg van overstromingen noemen we op allerlei dingen. Terwijl een echte natural disaster, een natuurramp, is bijvoorbeeld het uitbarsten van een vulkaan. Daar kan ik verder niet zo heel veel aan doen, dat gebeurt gewoon. Hè. Of een enorme stormwind, daar kan je ook niet zo heel veel aan doen. Maar een hele hoop dingen kunnen we wel wat aan doen. En dan zeggen mensen, ja, het is een natural disaster. Nee, een natural disaster hoeft niet altijd natural te zijn. En dat bedoelt ze daarmee. Nee. Dus we kunnen wel wat aan doen. Sommige dingen ook helemaal niet. Vulkaanuitbarsting, een mooi voorbeeld. Die ga je niet tegenhouden. Maar een hele hoop dingen kunnen we wel wat aan doen. Mm. En dat gaat in dat er andere belangen spelen, meestal financiële belangen en machtsbelangen, wordt dat dus genegeerd. Mm. Dus in die zin. Maar goed, wijsheid is een vrouw. Leuk verhaal daarbij is dat een predikant van onze gemeente, die ging naar Thailand op vakantie. En die kwam bij het beeld van Kuan Yin, de godin van de wijsheid. Maar zij is van oorspronkelijk katholieke huizen. Dus die is gewend om bij een Mariabeeld een kaarsje aan te steken en eventueel een wens achter te laten. Dat is ook de gewoonte bij het beeld van Kuan Yin, dat mensen een kaarsje branden en een opgerold briefje achterlaten met een wens. En de dominee zei tegen haar collega die bij haar was, ik spreek helaas geen Thais, maar ik weet een oplossing. En ze zette een kaarsje neer voor Kuan Yin en schreef een wens op een briefje, dat rolde ze op en dat legde ze bij Kuan Yin. En toen zei ze de legendarische woorden, vraag Maria maar om de vertaling.
Spreekt Maria wel Thais dan?
Waarschijnlijk, want die is in de hemel.
En in de hemel spreken ze alle talen.
Ongetwijfeld.
Oké.
Heb je nog een muziekje?
Mm-hmm.
Oh.
Dunne lijn.
Tussen
mens en heks.
Ja, maar dat is het ergste niet. Maar tussen leven en bestaan. Dunne lijn tussen leven en bestaan. Dus er is wel degelijk verschil tussen leven en bestaan.
Ja, zeker. En ik weet niet eens of de lijn zo dun is, maar zo voelt het wel.
De touw, en dat is Aziatische wijsheid, die heeft daar wat over te zeggen. Misvormd duidt op gaaf, zoals gebogen duidt op recht en leeg duidt op vol. Versleten duidt op nieuw, zoals minder duidt op meer. Overdaad duidt op verlies. Wijsgerend zoeken naar het ene, de zaakjes inzicht, om de wereld, dat als wereld, als maatstaf voor de wereld voor te houden. Hun blik is niet naar binnen gericht, maar hun onderscheid is helder. Hun bevestiging is niet naar binnen gericht, hun oordeel is van toepassing. Hun kritiek is niet naar binnen gericht, hun handelswijze heeft succes. Hun gevoel is niet naar binnen gericht, hun raad wordt gehoord. Voor hen bestaat er geen conflict. Er is dus geen conflict tussen hen en de wereld om hen heen. Dat is wat de oude bedoelde met misvormd duidt op gaaf. Laat hen die de betekenis ervan ontgaat zich met gaafheid omringen en proberen wat gaaf is te onderscheiden. Dus als je alleen maar met de mooie dingen om je heen zit, ja, hoe weet je dat het mooi is? Als je geen lelijkheid kent. Dat is een vraag. En die onderscheid tussen leven en bestaan, lijkt daar misschien wel een beetje op. Leven is mooi en bestaan is misschien wel minder.
Thank you.